Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat in de middagdienst u voor dominee P.A. Kok uit Opperdoes. Volgende week zondag 5 september gaan in de beide morgendiensten dominee G. van Vliet uit Beverwijk-Westzaan ons voor. 'S Middags is de jeugdzondag. En om 7:00 s'avonds worden dan alle jongeren van de gemeente vanaf dat je naar een van de jeugdclubs gaat. En natuurlijk de JV-leden uitgenodigd om hier op de kerkzolder en in het kerkgebouw de middagpreek na te bespreken. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er zijn vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de andere voor de zending. Volgende week zondag is er ook een derde bestemming, namelijk voor basisschool De Akker. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 26, vers 1 en 2. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En vers 2, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Wat er volgt, Psalm 26, vers 1 en 2. Ook vanmorgen maakt de Heer ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn wet. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vandaag vers 64. Ook passend bij de afsluiting van de wetsbehandeling in de catechismus. Ik heb uw geboden, mijn God, dies daarom meer dan goud, ja het fijnste goud, bemint. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen het Bijbelboek Marcus en lezen daaruit twee delen. Allereerst hoofdstuk 7, vers 14 tot en met 23. En daarna hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 31. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 64. En we lezen Marcus 7, vers 14 tot 23. En Marcus 10, vers 17 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeer dus naast een huis. Gij zult niet begeer dus naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Yeah.
En tot zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide hij tot hen: hoort mij alle en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schade in huis gekomen was, vraagde hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zei tot hen: zijt ook gij al zo onwetend? Verstaat gij niet dat al wat buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En het gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide: hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen en hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoovaardij en onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Markus 10, vers 17. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zei tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordde, zei tot hem: meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Jezus hem aanziende, beminde hem en zei tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus, wederom antwoordende, zeide tot hen: kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwers zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: voorwaar zeg ik u, lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeder of zuster of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn, en vele die de laatste zijn, de eerste.
Omdat dominee Kok vanmiddag vrije stof behandelt, luisteren we vanmorgen naar de catechismus. Zondag 44 is aan de orde. Dat gaat onder andere over het 10e gebod van de wet van de Heere en we sluiten daarmee de behandeling van de wet ook af. Het 10e gebod dat luidt, gij zult niet begeren uws naaste huis, gij zult niet begeren uws naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Nu de vragen en antwoorden van zondag 44. Vraag 113. Wat eist het 10e gebod van ons? En het antwoord, dat ook de minste lust, en dat betekent hier neiging, of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer mag komen, maar dat we te alle tijden van ganser harte alle zonde vijand zijn en lust, en dat betekent hier liefde, tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Maar kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Antwoord, nee, zij ook niet. Maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat God ons de 10 geboden dan zo scherp prediken als toch niemand ze in dit leven houden kan? Het antwoord ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En, je zou kunnen zeggen dat is het tweede, des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, het derde, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen, dat is beijveren, en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij deze voorgestelde volkomenheid, dat is de volkomenheid die in het vooruitzicht is gesteld, na dit leven geraken. Tot zover de vragen en antwoorden van zondag 44. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, de Heere eerst bidden om zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die nog steeds niet met ons kunnen opgaan naar de kerk. Zij die dat ook niet meer kunnen. In het bijzonder bidden we voor zuster Emmink van Manen. We bidden ook voor de vergadering van de particuliere synode aanstaande woensdag. We danken de Heere samen met onze zuster Anja van Kempen, bij wie de operatie aan haar duim is geslaagd. Laten we de Heere aanroepen in het gebed. Drie enige Heere, ook vanmorgen brengt u ons rond uw woord. U die zichzelf in uw woord openbaart, als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de God van hemel en aarde, de Schepper van al het leven, de Schepper ook van ons. Want u bent het toch die ons lichaam geschapen heeft, maar ook ons een ziel hebt gegeven, denkvermogen en ook dat we verlangens hebben. Wij danken u voor het feit dat u ons geschapen hebt. We zijn zo anders dan de dieren, dat wij kunnen handelen, kunnen spreken, kunnen denken, kunnen voelen op een manier die de dieren niet kennen. En tegelijkertijd komen we vanmorgen als zondaren voor uw aangezicht. En dat we u moeten belijden, dat we vanuit onszelf geestelijk tot alle boosheid geneigd zijn en zo heeft u ons niet geschapen. Maar zo stonden we zojuist wel voor uw wet die u ons aanklaagde. O drie enige God, vergeef ons al onze zonden, onze schuld waarmee we u zo'n verdriet doen. Schep in ons een rein hart, o Heere, op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Vernieuw ons. En dat is toch in het bijzonder het werk van uw geest. Uw geest die we ook deze morgen zo nodig hebben. We danken u dat we samen mogen zijn rond uw woord. Dat we onderwijs mogen ontvangen om te leren in uw wegen te wandelen. En die wegen die geeft u in uw woord in het kort aan, in de 10 geboden. En als vandaag het laatste gebod centraal staat, dan bidden we u om het licht en de leiding van uw geest in deze dienst. Dat we het tiende gebod niet oppervlakkig zullen verstaan, maar de diepte en de geestelijkheid ervan zullen leren. Dat we geleid worden op de weg van de dankbaarheid, waarin u volmaaktheid vraagt. En dat we daarom ons volmaakt moeten leren overgeven aan de Heer Jezus Christus, die uw wet volkomen gehouden heeft, tot in het allerkleinste, tot in zijn gedachten. Maar Heere, leer ons dat bevrijdende evangelie, dat in hem nu juist de zaligheid te vinden is voor volkomen wetsovertreders. En Heer, als vanmorgen dan ook gevraagd wordt naar het waarom van de scherpe wetsprediking, geef dan dat we ons niet zullen verzetten en dat af zullen doen als zwaar en moeilijk, maar leer ons juist helder zien dat u er een bedoeling mee hebt. Namelijk dat we gaan belijden dat er uit ons inderdaad geen vrucht meer is tot in eeuwigheid. Maar dat we ook door het geloof, ziende op de Heer Jezus Christus, mogen horen: uw vrucht is uit mij gevonden. Heere, geeft u daarom uw licht en uw leiding om zo ook uw woord te verstaan. En als we dan schuldig zijn voor u, mogen we dan ook de vrijspraak horen op grond van uw recht. Het evangelie dat u zondaren wil reinigen door uw genade, ja dat u het zegt, tot een ieder die door het geloof tot u vlucht, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Heere, geef dat we nooit klaar zullen zijn om dat wonder van die radicale omkeer te bewonderen. De bekering van een donker en zwart bestaan naar het wit van het leven in dankbaarheid. Door het rood van uw vergevende genade, door Christus bloed. En als we dat niet kennen in ons leven, zegen dan uw woord ook. Ontmasker ons als schuldenaar voor u. Zegen zo uw woord aan de hele gemeente. Kom met uw geest, want zonder uw geest kunnen we niet spreken en niet luisteren. Dat die ons verstand en ons hart opent voor u en voor uw woord. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente, voor onze jongeren, voor de ouderen, voor onze kinderen. Geeft u eenvoud dat ze ook uw stem zullen verstaan deze morgen. Dat ze door uw geest ontvangen wat we zo vaak horen in uw huis, een nieuw hart. Dat de kern van wie we zijn vernieuwd wordt. En dat u ook hen leidt als die grote herder in uw spoor. Heere, wij bidden u ook voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Gedenkt u hen in de stilte van hun kamer of waar ze dan ook zijn. Wees in het bijzonder met onze zuster Emmink van Manen. Geef dat ze mag ervaren in haar hart wat we straks na de preek zullen zingen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En dat alleen met het zicht op de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heren, wij willen uw naam ook danken dat u de ingreep bij onze zuster Anja van Kempen heeft gezegend, dat die is geslaagd. U komt daarvoor de dank toe. Wees u met haar, omring haar met uw zorg en uw genade. Wij bidden u ook voor verder herstel in het traject dat volgt. Heren, wij dragen u ook onze kerken op. Geeft u uw onverdiende zegen over de opening van uw woord en de prediking van het evangelie. Maar wij leggen u ook de zorgen aan u voor. Heren, wilt u wegen banen in de spanningen die er zijn, waar wij ze mogelijk niet meer zien. Wees in het bijzonder in dat opzicht deze week ook bij de vergadering van onze particuliere synode. Ook als daar heel wat moeilijke zaken besproken moeten worden. Heere, geeft u trouw aan uw woord, oprechtheid van hart en het dienen van u en de naaste. Heere, wees u zo hier ook met ons. Zegen ons bij de bediening van uw woord. Geef het licht en de leiding van uw geest en wilt u de Satan weren dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen. Zegen ieder die een taak heeft. De kosters, de organist, zij die op de kinderen passen. Geef dat we ook met mond en hart hier in de kerk en thuis zullen meezingen tot uw eer. Mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 19, vers 1, vers 4 en vers 6. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Vers 4, des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. En vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er volgt, Psalm 19, vers 1, 4 en 6.
Thank you.
Laten we in antwoord op de preek Psalm 68 vers 2 zingen. Dus Psalm 68 vers 2 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, er zijn er verschillende onder ons die wel eens vanwege hartklachten naar het ziekenhuis moesten. En een van de eerste dingen die in het onderzoek dan plaatsvindt is het maken van een hartfilmpje, een ECG. Dat is een snel en eenvoudig onderzoek dat verder ook geen pijn doet. Maar door dat hartfilmpje worden de elektrische signalen vanuit het hart in een grafiek weergegeven, een cardiogram. Dan wordt duidelijk hoe het hart functioneert, waar de eventuele problemen zitten of de hartslag nog regelmatig is. En zo'n grafiek zie je dan ook wel op een beeldscherm verschijnen. En steeds zie je dan weer een piek en een dal, een piek en een dal. Als je zo'n hartonderzoek moet ondergaan, dan kan dat ook iets zijn waar je met spanning naartoe leeft. Want er kunnen zomaar ernstige afwijkingen aan het licht komen. Dat je hart niet werkt zoals het zou moeten. En iedereen weet dat als je hart uiteindelijk stopt met kloppen, dat dat dan je dood betekent. Want je hart is het centrum van je leven. Nu, vanmorgen gaat het ook over ons hart. En dan niet zozeer over dat hart dat we hier van binnen voelen kloppen, maar ons hart zoals de Bijbel erover spreekt. En als de Bijbel het heeft over ons hart, dan gaat het over de zetel van onze verlangens, het centrum van ons denken, van onze begeerten. En van dat hart wordt vanmorgen in de catechismus als het ware ook een cardiogram gemaakt, een hartfilmpje. Hoe functioneert ons geestelijke hart? Welke verlangens worden daarin ontdekt? Hoe is het gesteld met ons hart als we de maatstaf van Gods wet ernaast leggen? En dan gaat het dus over onze begeerten, over dat wat op de bodem van ons hart ligt. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar zondag 44. Het thema van de preek is: de levende God vraagt ons hele hart. En het tiende gebod en zondag 44 gaan dan over drie dingen. In de eerste plaats een vuile bron. Dat is vraag en antwoord 113. In de tweede plaats een klein beginsel. Dat is vraag en antwoord 114. En in de derde plaats een groot verlangen. Dat is vraag en antwoord 115. Dus de levende God vraagt ons hele hart. Een vuile bron, een klein beginsel, een groot verlangen. Dus eerst vraag en antwoord 113. Een vuile bron. Het is opvallend, gemeente, hoe de catechismus in zondag 44 omgaat met de letterlijke tekst van het tiende gebod. Want we horen verder geen nadere uitwerking van het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste. We horen niet over die knechten, niet over die os en die ezel. De catechismus stoot direct door naar de kern. Vanuit die eerste woorden: gij zult niet begeren. Want als het gaat over de wereld van onze gedachten, dan is dat al heel concreet aan de orde geweest bij de behandeling van de verschillende geboden. Dat wordt nu niet opnieuw gedaan. De catechismus gaat in zondag 44 en in die slotvragen als het ware de balans opmaken. Hoe gaat het met het onderhouden van Gods geboden en de rijkwijde daarvan in ons hart? Want dat is de vraag. Hoe is het gesteld met ons hart, met onze begeerte? En als je dan tot nu toe staande bent gebleven en aan het einde van de wetsbehandeling denkt: nou, ik ben er toch nog heel aardig doorheen gerold. Ik doe dit goed en dat goed. Ik heb nog nooit een moord gepleegd en mijn huwelijk is niet gebroken. Ik steel niet, ik roddel niet, ik eer mijn ouders, ik hou de rustdag, ik vloek niet, ik dien God. Wat ontbreekt mij nog? Als je dat denkt, dan gaat het tiende gebod ons toch ontmaskeren als een wetsovertreder. Want wat eist het tiende gebod van ons? Vraag 113. En dan is het antwoord heel radicaal. Niet de minste lust of gedachte. Tegen welk gebod dan ook. Mag ooit opkomen in ons hart. En dan staat er nog achteraan. Ten alle tijden met alles wat in ons is. Alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Ja, dat is radicaal. Niet de minste gedachte tegen welk gebod dan ook. Nooit. Voelt u, gemeente, dat elke fariseïstische gedachte hier afgesneden wordt? Dat de Heer recht heeft op ons hele leven? Niet alleen op wat we doen en wat we zeggen, maar ook wat er in ons hart leeft. Waar niemand verder van af weet. Want God kent ons helemaal, zoals David in Psalm 139 zingt. Heere, gij doorgrondt en gekent mij. Gij weet me zitten en me opstaan. Ja, gij verstaat van verre mijn gedachten. En even verderop in die psalm zegt hij dan, als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. En omdat de Heere ons hart kent, zegt hij in het tiende gebod, gij zult niet begeren. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk, begeren? Het gaat vanmorgen in de preek over, gij zult niet begeren, dat mag niet. Maar wat is dat dan eigenlijk, begeren? Nou, begeren, dat is iets heel graag willen hebben. Of iets heel graag willen doen. Begeren. We hebben vanmorgen gelezen over een jongen die iets begeerde. We noemen hem ook wel de rijke jongeling. Hij kwam naar de Heer Jezus toe en hij begeerde iets. Hij wilde iets heel graag hebben. Want hij vraagt aan de Heer Jezus, als hij op zijn knieën valt, wat moet ik doen zodat ik het eeuwige leven krijg? Dus die jongen die wilde heel graag het eeuwige leven hebben. Dat begeerde hij. Is dat verkeerd? Nee. Nee, en de Heer Jezus zegt ook niet tegen hem, ho, ho, gij zult niet begeren. Nee. Nee, er was iets anders aan de hand met deze jongen en dat komt later in de preek wel. Maar begeren, iets heel graag willen hebben en het eeuwige leven willen hebben, dat was daar op zichzelf niet verkeerd. Er kunnen dus ook goede begeertes zijn. Iets wat je heel graag wil hebben. Wat je verlangt. Als jij verdrietig bent, dan verlang je ernaar om getroost te worden. Dat begeer je dan. Nou, dat mag natuurlijk. Als jij heel de middag gespeeld hebt en je hebt honger en je komt binnen, dan wil je graag eten. Dat begeer je dan. En dat mag natuurlijk. En als jij 's avonds in je gebed tegen de Heere zegt dat je naar hem verlangt, dan is dat een hele goede begeerte. Dus niet alle verlangens, niet alle dingen die we graag willen hebben, zijn verkeerd. Maar waarom zegt de Heere dan in het tiende gebod, u zult niet begeren? Nou, dan moet je verder lezen. Er staat achter, u zult niet begeren wat van uw naaste is, wat niet van jou is. Als je iets graag wil hebben en je kijkt ernaar en je bent bij je vriendje aan het spelen en hij denkt, hé, hij is nu even weg. Als ik nou dat mooie Lego pakket eens even meeneem, hij ziet het nu niet. Als ik die iPhone eens had. Dat is begeren van iets wat van je naaste is. Dan ben je niet tevreden, dan ben je jaloers. Dat zijn verkeerde begeertes. En daar gaat het tiende gebod over. Gemeente, dat onderscheid moeten we dus wel maken. Er zijn ook goede begeertes. De Heer zegt niet, gij zult nooit, nooit iets begeren. Dat staat er niet. Als je ontslagen bent, dan mag je natuurlijk verlangen om weer eerlijk aan het werk te kunnen gaan, om je gezin te kunnen onderhouden. Als je alleen bent, dan mag je verlangen naar een levensgezel met wie je samen de Heer kunt dienen. Maar de kern van het tiende gebod, en daar legt de catechismus de vinger bij, is het begeren naar de zonde. Jaloers zijn op het huis van je naast. Kijken naar de vrouw van je naaste met de zondige begeerte om haar te bezitten. Liever het personeel van je naaste hebben, spullen van je naaste. Want daarin ligt de kiem van de zonde tegen elk gebod van de wet van God. Ons zondige begeren. Denk maar aan die geschiedenis van Abraham en Lot. Als Lot die keus krijgt, waar ga je naartoe? Naar het noorden of naar het zuiden? We hebben er 2 jaar geleden bij stilgestaan. De zonde begint als Lot begeren gaat kijken naar Sodom en Gomorra. Naar die prachtige weides daar, naar die vruchtbare gronden. En dan gaat hij zelf kiezen, dat wil ik hebben. Want als hij dat gezien heeft, komt er in zijn hart die zondige begeerte om buiten de grenzen te gaan wonen die de Heere gesteld heeft. En het tiende gebod, dat leert ons dat ook onze begeertes helemaal in overeenstemming dienen te zijn met Gods wet. En dan gaat het er niet om dat we ons een beetje netjes gedragen, of dat we ongeveer doen wat de Heere van ons vraagt. Nee, de Heere vraagt in het tiende gebod volmaaktheid van ons. Dat we vijand zijn van alle zonden. Dat we 0,0 gedachten hebben tegen welk gebod van de Heere dan ook. Nou gemeente, als we met die maatstaf ons leven bezien en als we dan eerlijk zo'n geestelijk hartfilmpje laten maken, dan is er maar 1 conclusie mogelijk. Ons hart is een vuile bron van alle wanbedrijven, van zonden in gedachten, woorden en daden. Die vuile bron die geeft alleen maar vuil water op. Dat is wat we net lazen uit Markus 7. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheden, boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. En dan zegt de Heer Jezus er nog achteraan, al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. En leest u dan deze tekst maar weer, net als vorige week in de ik-vorm. Uit mijn hart komen voort. En nu legt de Heere de eis van zijn wet voor ons open en dan vraagt hij ons liefde. Wat hij ook mag vragen. Want zo heeft hij ons geschapen. Liefde tot God, tot al zijn geboden. Liefde met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand, met al mijn krachten. Ja, de Heere vraagt eigenlijk niets anders aan ons dan hij ook aan Adam en Eva in het paradijs vroeg, voor de zondeval. En gemeente, daar begreep die rijke jongeling nu helemaal niets van. Hij had een goede begeerte, het eeuwige leven. Maar de Heer Jezus zegt, 1 ding ontbreekt u. En als je die geschiedenis zo leest, wat ontbrak hem dan? Werkelijke liefde tot de God van dat eeuwige leven. Hij was bezig geweest om de wet te doen, netjes te leven, geen overspel te doen, ouders eren, sabbat houden, niet stelen, niet liegen, niet moorden. Allemaal goed. En hij dacht, en daar zat het fout. Ik ben er bijna. Nog een paar dingen en ik heb het eeuwige leven. Helemaal verdiend. En daarom gaat hij naar die wonderlijke rabbi waar hij al zoveel van gehoord heeft. Die zal hem best wel kunnen adviseren welke dingen hem nog ontbreken. En dan gaat de Heer Jezus ontmaskeren waar het bij hem schort, waar het aan hem aan schort. Deze jongen kent de geestelijkheid van de wet niet. Hij begrijpt er niets van dat het niet in de eerste plaats gaat over doen en niet doen, maar over ons hart. Tiende gebod. Of we liefde tot God hebben. En of we ontdekt hebben dat er met ons hart maar heel weinig meer te beginnen valt. En dat we daarom een nieuw hart nodig hebben. Een vernieuwd hart. Een hart dat hem volmaakt wil liefhebben. En om dat te ontmaskeren krijgt de jongen een opdracht. Trouwens, de Heer Jezus zegt niet tegen hem, joh, dat houden van al die geboden, dat had je echt niet hoeven doen, want het is toch te kort. Dat zegt de Heer Jezus niet, ook niet tegen ons. Nee, er staat nadrukkelijk dat de Heer Jezus hem erom beminde. Maar die opdracht om al zijn bezittingen te verkopen, daar waar hij zo aan vast zat, waar hij voortdurend naar begeerde, geld en goed, en dat aan de armen te geven, en dan de Heer Jezus te volgen, dat was te veel gevraagd. Maar dat was wel een antwoord op zijn vraag. Wat moet ik nog doen om het eeuwige leven te ontvangen? Wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is dat ze u kennen. De enige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus de Heer Jezus zegt, ga mij nou volgen, want dat is het eeuwige leven. En dan wordt hij verdrietig. En dan gaat hij zelf weg. Deze jongen had helemaal over het hoofd gezien dat begeren ook zonde kan zijn. Hij zat zo vast aan zijn bezittingen dat hij die niet kon loslaten. Zijn geld, zijn bezit bepaalde zijn leven en niet de liefde tot Christus. En gemeente, dat kan dus ook als je helemaal niet zo rijk bent. Hij dacht dat hij er al was door in uiterlijke zin Gods geboden te doen. Daar was hij maar mee bezig. Doen, doen, doen. Maar werkelijk leven voor Gods aangezicht, naar Gods wet, dat zit hem ook in de minst lust of gedachte. En die weren. Kunt u begrijpen dat de discipelen vervolgens zeggen, meester, wie kan er dan zalig worden? Misschien heeft u die gedachte ondertussen ook al wel. Als de zaken er zo voor staan, dat je zelfs geen seconde een gedachte tegen één van Gods geboden mag hebben. Ja, dan is er met mij geen beginnen aan. Nou gemeente, dat klopt ook. Vanuit de wet, vanuit uzelf, is er ook geen beginnen aan. Dat legt het tiende gebod bloot. Zo kan er ook niemand zalig worden. Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook op die vraag. Wie kan dan zalig worden? Nou, de Heer Jezus zegt, bij de mens is dat onmogelijk. Maar gemeente, het evangelie is dat de Heer Jezus daar geen punt zet. En dat hij erachteraan mag zeggen op grond van zijn eigen werk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar dan gaat de Heer wel ons hart openleggen. En dan gaat hij ons wel laten zien dat we tot in onze minste en kleinste gedachten de redding en reiniging door het bloed van Jezus Christus nodig hebben. En daarom gaat het mes van de ontdekking er zo diep in, totdat we met David in Psalm 51 belijden, was mij wel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Zie, heb lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt ge mijn wijsheid bekend. En even verderop in die psalm bidt David het daarom ook. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp me niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Want ik moet het niet zelf doen. De Heilige Geest gaat mij leiden in Christus en achter hem aan Gods geboden doen. David had op een hele harde en pijnlijke manier ontdekt wat een vuile bron er hier van binnen in hem was. Ook na ontvangen genade. Hij had niks te doen. Hij liep wat op zijn tuindak. En hij zag daar een naakte vrouw zich wassen en de begeerte ontbranden. En u weet wat voor ellende ervan gekomen is. Het tiende gebod eist van ons dat we altijd en overal met heel ons hart vijand zijn. Zelfs van onze zondige gedachten en begeerten. En dat kan echt alleen maar in beginsel als de Heilige Geest ons stenen hart verbreekt en er een vlezen hart voor in de plaats geeft. Dat Hij ons hart van dood levend maakt, vernieuwt. En weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan ga je vanaf dat moment dagelijks die strijd ervaren tussen die vuile bron van je oude hart en dat nieuwe hart. Tussen de oude en de nieuwe mens. En dan ontdek je ook dat het hier op aarde het hemels paradijs nog niet is. Want bij het licht van Gods geest ga je pas echt zicht krijgen op die vuile bron van je hart. Waar je dan levenslang mee te strijden hebt. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En die vuile bron, die oude mens, die krijg je niet schoon gewassen door maar heel goed je best te doen. En dan met die rijke jongeling aan de Heere te vragen, wat ontbreekt me nog? Nee, de ontdekking van die vuile bron van ons hart moet ons juist doen vluchten tot Christus. Niet alleen de eerste keer in je leven, maar iedere dag opnieuw. Het leven in de heiligmaking is ook vluchten tot Christus. Hij is de zuiverste bron. In zijn hart hebben alleen maar zuivere begeertes geleefd. Terwijl hij rondliep op deze aarde, had hij maar één begeerte. Om de wil van zijn Vader te doen. En alleen door het ware geloof in hem, ga ik Gods gebod lief hebben. Ga ik alle gerechtigheid lief hebben. Dan wil ik niet anders dan naar alle geboden van God leven. Tot in mijn gedachten. Omdat ik hem zo lief heb. Dat is leven van de dankbaarheid. Maar juist dan ontdek ik dat ik er uit mezelf niet kom. Dan ontdek ik dat ik niet kan zeggen. Ja, voor mijn rechtvaardiging heb ik Christus nodig. Maar die heiligmaking, dat is mijn eigen project. Gemeente, dat brengt ons bij het tweede. Een klein beginsel. Want dat is het kenmerk van iemand die tot bekering is gekomen. Dan heb je een nieuw hart. En met dat nieuwe hart wil je maar één ding. God liefhebben boven alles. Zijn wet houden in alle delen. Wat we straks aan het eind zingen. Om die te doen uit dankbaarheid. Je naaste te dienen en lief te hebben zoals jezelf. Dat is het verlangen van een nieuw hart. Jongens en meisjes, wat is dat? Je hoort dat natuurlijk thuis en op school en in de kerk. Een nieuw hart, dat we een nieuw hart nodig hebben. Maar wat is dat? Nou, dat is dat je maar één ding wil. De Heere liefhebben en dienen. En je wil niet dat de zonde daartussen komt. Als je dat wil, dat heet een nieuw hart. Een nieuw hart. Dat als de zonde er is, dat je daar ook verdriet over hebt. Nou, dan zou je zeggen, mensen met een nieuw hart, die oprecht in de Heer Jezus Christus geloven als hun zaligmaker, die hun zonde hebben beleden, die kunnen Gods wet toch wel helemaal houden? Zeker als je hart zo veranderd is dat het van een dood hart een levend hart wordt. Nou, dat is vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Alsof er gevraagd wordt, die toch wel? Zij gaan toch wel het beeld van Christus helemaal vertonen en dus zich 100% aan de wet houden? Nou, misschien vindt u het antwoord wel teleurstellend. Nee, zij ook niet. Ze hebben wel een nieuw hart. Een hart dat een verlangen heeft om de Here te dienen en lief te hebben. Maar dat oude hart is er in dit leven ook nog. En die twee, dat oude deel, die vuile bron, en dat nieuwe deel, dat nieuwe hart, die zijn tegengesteld aan elkaar. En de Bijbel noemt dat in Romeinen 7 de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En nu is de vraag in de catechismus, kunnen mensen met die strijd Gods wet wel volkomen houden? En als je dan dat antwoord leest, dan komen we opeens het woordje allerheiligsten tegen. En dat zelfs de allerheiligsten maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. Allerheiligsten, waarvan u denkt, nou, dat zijn de mensen die het dichtst bij de Here leven, de minste zonde doen en het meest voorzichtig in hun leven wandelen. Nou, als die maar een klein beginsel hebben, een klein beginnetje, het heeft helemaal geen aanzien, is dat niet wat al te deprimerend? Dat zelfs die allerheiligste maar een klein beginnetje van die nieuwe gehoorzaamheid heeft. Gemeente, dan moeten we eerst goed weten wie die allerheiligste zijn. Er staat één iemand in de Bijbel, die wist zeker dat hij het was. Dat was die rijke jongeling. Die dacht, ik ben er bijna. Maar de Heer Jezus oordeelt anders. En met verdriet moet hij zeggen dat een rijke, iemand die vastzit aan de begeerte naar aards goed, moeilijk Gods koninkrijk binnengaat. Maar wie zijn het dan, die allerheiligste? Want die rijke jongeling, die kon het toch maar zeggen. Niet gestolen, niet gedood, niet overspel gepleegd, niet gevloekt, ouders geëerd. Als hij de allerheiligste niet is, wie is het dan wel? Gemeente, die allerheiligste vinden we bijvoorbeeld in Hebreeën 11. In de galerij van geloofshelden. Maar wat zijn dat voor mensen? Nou, daar lezen we bijvoorbeeld van Abraham dat hij de vriend van God is. Maar wat was dat voor allerheiligste? Hij bedroog de farao. Hij loog over Sara. Hij geloofde Gods belofte niet, nam meerdere vrouwen. En toch zegt de Heere, Abraham geloofde de Heere en de Heere rekende hen dat tot gerechtigheid. Weet u wie er ook in staat? Die man van Psalm 51, waar we het net over hadden. David, de man naar Gods hart. Maar hij bedreef overspel met Bathsheba en liet Uria doden. Hij is de auteur van de meeste boetpsalmen. En zijn boetpsalmen lofliederen omdat hij de allerheiligste is. In de laatste boetpsalm 143 zingt hij, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht bestaan. De allerheiligste. Of denk eens aan Petrus, die man die zo vrijmoedig op het tempelplein met Pinksterfeest Gods evangelie verkondigt en daarna ook. Die leefde toch dicht bij de Heer. Hij zei het, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar hij verloochende zijn meester met vloeken en zweren. En als de Heer Jezus dan tot hem komt, dan zegt hij ook, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De allerheiligste. Misschien denkt u dat wel eens bij het lezen uit de brieven van Paulus. Dat is toch echt wel de allerheiligste. Maar ik lees het nergens in de brieven van Paulus. Ik ben de allerheiligste. Ik lees wel wat anders. Ik ben de allergrootste van de zondaren. Voelt u, gemeente, dat de allerheiligste geen mensen zijn die vergevorderd zijn in hun heiligheidsoefeningen of hun heiligingsprogramma's? De allerheiligste van Gods kinderen, dat zijn en blijven arme zondaren in zichzelf. En die weten misschien wel het beste dat er vanuit hun hart, vanuit hun kant, geen verwachting is. En daarom dit antwoord van de catechismus op grond van Gods woord in 114. Dat is de doodsteek voor de zogenoemde perfectionisten. Die zelf aan de slag gaan. Dat is een theologische stroming, het perfectionisme. Die zegt, je kunt in dit leven al best wel ver in de richting van volmaaktheid komen. Als je nou dit doet en dit laat en zoveel bidt en zoveel... Je kunt de zonde zodanig doden dat bepaalde zonden er echt onder gekregen zijn. Je kunt sommige zondige neigingen en kwade begeerten overwinnen. Het overwinningsleven. En gemeente, misschien vindt u dat wel tegenstrijdig. Dat vraagt de Heer ook van ons, om de zonde in ons leven te doden. Om de zonde te haten en te verlaten. En de ernst waarmee deze mensen willen strijden tegen de zonde is ook een spiegel voor ons. Want laten wij het niet heel gemakkelijk lopen. Maar, en dat is het grote bezwaar tegen deze leer, de nadruk ligt dan wel helemaal op de bekeerde mens die de zonde aan het overwinnen is. Terwijl de wet ons eraan ontdekt dat er uit ons niets goeds komt, ook niet een beetje. Als wij zeggen het is in de prediking wet en evangelie, dan betekent dat dat de wet ons laat zien hoe diep onze geestelijke dood is. En dat we alleen maar in de Heer Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat onze redding en zaligheid in het evangelie helemaal wordt geopenbaard. In de grote wetsvolbrenger Jezus Christus. De mens niets, Christus alles. En dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 5, die in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Dat betekent dus dat we niet moeten proberen om Christus na te doen en zo onze zaligheid en heiligheid gaan realiseren. Nee, we moeten Christus navolgen. Dat is heel wat anders. Dat is erkennen. Heere, er is bij mij door uw genade alleen hooguit een klein beginsel. En u weet, Heere, dat ik zo graag u volmaakt zou willen dienen. In alle delen, tot in het diepst van mijn gedachten. Maar uit mezelf red ik het niet. Ik heb uw bloed nodig, Heere Jezus Christus. Dat ik daarmee bedekt word. Dat ik achter uw gerechtigheid wegschuil. Zodat u, drie enige God, als u in mijn hart kijkt, niet meer mijn wetsovertredingen ziet, maar de wetsbetrachting van uw zoon. Voelt de gemeente dat zo de wet, ook als we de Heere kennen en liefhebben, ons in het nauw drijft als het gaat over al onze mooie gedachten nog over onszelf. Als we weten van die zonde vergevende genade door de zaligmaker, wil de Heere ook dat we niet hoogmoedig worden. Maar dat we onze dagelijkse reiniging, onze zaligheid, onze heiligmaking helemaal buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Want geestelijke hoogmoed, dat is niet alleen een zonde die rijke jongelingen bedrijven. Ook als je de Heere mag kennen, ligt dat zomaar op de loer. Zeker als je bewaard wordt voor uitbrekende zonden, dat dan zomaar op een gegeven moment die gedachte in je op kan komen, ik val toch langzamerhand wel reuze mee. Nee, gemeente. Zo niet. Dat is geen heiligmaking. Wel dat andere, dat diepe verlangen in je hart, dat je met een ernstig voornemen, niet alleen maar naar sommigen, maar naar al de geboden van God, niet alleen wil leven, maar ook begint te leven. Maar dat is dan wel vrucht van Christus werk. Nee, je mag geestelijk niet lui zijn, zo van nu ja, meer dan een klein beginsel zit er toch niet in. Dan kan ik af en toe wel gewoon doen en laten wat ik wil. Het is toch allemaal genade. Nee, zo niet. Dat zijn geen gedachten die opkomen uit een vernieuwd hart. Een verlangen om naar al Gods geboden te leven, zelfs tot in je gedachten, komt voort uit de liefde tot God. Uit de liefde tot Christus. Liefde die door de Heilige Geest zelf in je hart is gelegd. En ja, dan is het natuurlijk wel bijbels om te staan naar groei, maar niet groeien in jezelf. Niet groeien als iemand die steeds heiliger wordt, maar groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. En van daaruit beginnen om naar al Gods geboden te leven. Om, zoals we dat straks ook weer aan het eind zullen zingen, om die te doen uit dankbaarheid. Want de wet van God, ik heb u dat al vaker gezegd, is geen wetboek van strafrecht. Maar een liefdegebod van de Heere uw God. Dan ga je ook leven met een groot verlangen. Dat brengt ons nog bij het derde, een groot verlangen. Aan het begin zei ik u al, in deze zondag maakt de catechismus ook de balans op. We hebben vanaf zondag 34... de wet van de Heere gebod na gebod behandeld. En je voelt die vraag als het ware aankomen. Als dat dan inderdaad zo is dat zelfs de Allerheiligste maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid heeft. Waarom laat de Heere zijn wet dan zo scherp preken? Als toch niemand zijn geboden volmaakt houden kan, dan heeft dat toch geen zin? Dat is vraag 115. Hoe zit dat dan? Maar gemeente, het is wel nodig dat Gods gebod scherp gepreekt wordt. Gods wet u scherp voor te houden. Het heeft misschien de achterliggende weken wel eens pijn gedaan dat u dacht, nou kan het niet een beetje minder. En toch is dat nodig. En daar geeft de catechismus in antwoord 115 drie redenen voor. En je zou kunnen zeggen, die redenen die cirkelen rond ellende, verlossing en dankbaarheid. In de eerste plaats, waarom die wet zo scherp gepreekt? Dat we ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Ons leven lang. Want toenemen in de kennis van de zaligmaker zal alleen maar plaatsvinden als we ook die vuile bron van dat oude hart steeds meer leren kennen. Onze ellende dus. En de catechismus heeft het dan hier niet voor niets over onze zondige aard. Dan gaat het over ons hart, over onze begeerten. Als je door genade de Heere mag kennen, als je de Heere Jezus Christus hebt leren omhelzen, als je zaligmaker, dan ga je ook steeds dieper inzien uit wat voor zonde en dood u verlost bent. Dan leer je de diepste schuilhoeken van je hart steeds beter kennen. En dat is geen vreugdevolle zaak, gemeente. Dan leer je steeds meer over het verwoestende karakter van de inwonende zonde. En dat die zonde steeds maar weer de omgang met God verstoort. In het avondmaalsformulier wordt dit ook genoemd. Dan gaat het over het overdenken van je zonde en je vervloeking. Nee, niet om daarin te blijven hangen. En al helemaal niet om je daarop voor te laten staan. Zo van, ik ben toch wel heel diep ontdekt aan mijn zonde. Nee, het doel wordt in de catechismus hier genoemd, en dat is ook de tweede reden voor de scherpe wetsprediking, dat we des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Zonder de kennis van onze ellende, van die vuile bron, begeren we ook niet naar verlossing. Zonder voortdurende kennis daarvan en verdiepende kennis daarvan, worden we geestelijk tevreden, maar vooral met onszelf. Dat berooft God van zijn eer. Dan heb je op den duur ook geen genade meer nodig, want dan kun je jezelf geestelijk op de been houden. Dan heb je Christus ook niet meer nodig. Maar de scherpe wetsprediking wijst erop dat je het je hele leven lang van Christus en zijn gerechtigheid moet hebben. Van Gods genadige vergeving van de zonde. Van die vrijspraak naar Gods recht. En daarom is heilig leven voor Gods aangezicht altijd een verlangend leven. Verlangen naar vergeving door het bloed van Christus. Verlangen naar heiliging door de geest van Christus. Een verlangen naar het lopen op het pad van Gods liefdewet. En dan kun je niet praten over heiligmaking zonder kennis van die vuile bron van binnen. Maar ook niet zonder geloofskennis van de Heer Jezus Christus. Kennis van de verlossing. En dat betekent ook gelovig gebruik maken van hem. Elke dag. Dan leer je steeds meer hoezeer hij gepast is voor een zondaar zoals u, zoals jij. En het derde doel van de scherpe wetsprediking, na de kennis van de ellende en van de verlossing, staat in het slot van antwoord 115. Opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden. Want dat is het grote verlangen van Gods kind. Leven naar Gods bedoeling. Leven in dankbaarheid. Begrijpt u nu dat het gebod ook dringt tot het gebed? En dat de catechismus in zondag 45 verder gaat met de behandeling van het gebed? Want dat is de hartslag van het geloof en het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Gebed om de werking van de Heilige Geest. Dagelijks, die geest die mij doet jagen naar de volmaaktheid, zoals Paulus in Filippenzen 3 schrijft. Maar daartoe is de prikkel van de wet nodig, om daarop gericht te blijven. En dan blijft die geest werken in het hart van Gods kinderen, totdat, slotzin van antwoord 115, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid, dat betekent de volkomenheid die in het vooruitzicht is gesteld, na dit leven geraken. Dat we daarin zullen leven. Ja, dan zul je je diepste verlangen ontvangen. Dat verlangen om eeuwig bij de Here te zijn. Om daar nooit meer te hoeven zondigen. Daar zal niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God ooit komen. Daar is niet een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, maar de volkomenheid. En die wordt in het vooruitzicht gesteld. Dan mag je het Lam van God, dat al je overtredingen tegen alle geboden van God op zich genomen heeft, eeuwig de lof en de dank brengen. Daar zal het volkomen waar worden. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord, ook deze morgen. Ja, ook als dat woord ons veroordeelde in onszelf. En als de diepste diepte van ons hart aan de orde kwamen. Heere, leer ons door de wetsprediking dat we het helemaal van uw genade moeten hebben. En dat alleen in het rusten bij u, Heer Jezus Christus, de volmaakte wetsvolbrenger. Alleen in hem ligt toch de zaligheid en de heiligheid, de ware vrede. Heere, leer ons te leven vanuit zijn verdiensten. Ja, geef ons genade, o hoogste majesteit, zoals we dat na elke preek over een van de geboden hebben gezongen. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Heere, wees u met ons nu we naar huis gaan, nu we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die alleen zijn en dat als een kruis ervaren. Ondersteunt u hen. Wij danken u voor uw hulp, ook deze dienst. Geeft u een gezegende zondag, ook in de dienst van vanmiddag. Helpt u dominee Kok als hij hier uw woord bedienen mag. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit de berijmde 10 geboden, vers 8. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naaste is. En vers 9. Och, of wij uw geboden volbrachten. Vers 8 en 9 uit de berijmde 10 geboden tot besluit. Thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.